Hoofdstuk 79. Het is volbracht. Christus legde zijn leven niet af voordat hij het werk waartoe hij was gekomen volbracht had. En met zijn laatste ademtocht riep hij uit: Het is volbracht. Johannes 19, vers 30. De strijd was gewonnen. Zijn rechterhand en zijn heilige arm hadden hem de zegen gegeven. Als overwinnaar plaatste hij zijn vaandel op de eeuwige hoogten. Was er geen vreugde onder de engelen? De hele hemel triomfeerde over de overwinning van de heiland. Satan was verslagen en wist dat zijn rijk verloren was. Voor de engelen en de niet gevallen werelden had de roep "Het is volbracht" een diepe betekenis. Voor hen was evenzeer als voor ons het verlossingswerk tot stand gebracht. Zij delen met ons in de vreugde van de overwinning van Christus. Eerst bij de dood van Christus werd het karakter van Satan duidelijk geopenbaard aan de engelen en de niet gevallen werelden. De aartsafvallige had zichzelf zo in een bedrog gehuld dat zelfs heilige wezens zijn beginselen niet hadden begrepen. Ze hadden de aard van zijn opstandigheid niet duidelijk gezien. Het was een wezen van wonderlijke macht en heerlijkheid dat zichzelf tegenover God had geplaatst. Van Lucifer zegt de Heeren: Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. Ezechiël 28, vers 12. Lucifer was de overdekkende Cherub geweest. Hij stond in het licht van Gods tegenwoordigheid. Hij was de hoogste van alle geschapen wezens geweest en was de eerste bij het openbaren van Gods bedoelingen aan het heelal. Na zijn zondeval was zijn macht om te bedriegen des te misleidender en het onthullen van zijn karakter des te moeilijker, door de verheven positie die hij bij de Vader had bekleed. God had Satan en zijn aanhangers zo makkelijk kunnen vernietigen als iemand die een kiezelsteen op de aarde werpt. Hij deed dit echter niet. Opstandigheid zou niet overwonnen worden door geweld. Dwingende kracht vinden we alleen in de heerschappij van Satan. De beginselen van de Heer zijn niet van die aard. Zijn gezag berust op goedheid, genade en liefde. En het uitdragen van deze beginselen is het middel dat dient te worden gebruikt. Gods heerschappij is zedelijk en waarheid en liefde zullen de overwinnende kracht zijn. Het was Gods bedoeling om de dingen te stellen op een eeuwige basis van veiligheid. En in de raad des hemels werd besloten dat aan Satan de tijd moest worden gegeven om de beginselen te ontwikkelen die de grondslag vormden van zijn regering. Hij had beweerd dat deze beginselen beter waren dan die van God. Nu werd er tijd aan de uitwerking van Satans beginselen gegeven, opdat die door het hemelsheelal zouden worden gezien. Satan bracht de mens tot zonde en het verlossingsplan werd in werking gesteld. Gedurende 4000 jaar werkte Christus voor de verheffing van de mensen en Satan voor hun ondergang en verlaging. En het hemelsheelal aanschouwde dit alles. Toen Jezus in de wereld kwam, werd de macht van Satan tegen hem gericht. Vanaf het ogenblik dat hij als kinneke in Bethlehem verscheen, werkte de verrader om zijn ondergang te bewerken. Op alle mogelijke manieren zocht hij te verhinderen dat Jezus een volmaakte jeugd ontwikkelde, een onbevlekte volwassenheid, een heilig dienstwerk en een vlekkeloos offer. Maar hij werd niet verslagen. Satan kon Jezus niet tot zonde verleiden. Hij kon hem niet ontmoedigen of afhouden van het werk waartoe hij op de aarde was gekomen. Vanaf de woestijn tot aan Golgotha woedde de storm van Satans gramschap over hem. Maar hoe onbarmhartiger deze storm werd, des te meer klemde de Zoon van God zich aan de hand van zijn Vader en spoedde hij zich voort langs zijn met bloed bevlekte pad. Alle krachtinspanningen van Satan om hen te onderdrukken en te overwinnen, stelde zijn smetteloos karakter in een des te zuiverder licht. De gehele hemel en de niet gevallen werelden waren van deze strijd getuigen geweest. Met welke intense belangstelling volgden zij de laatste gebeurtenissen van het conflict. Zij zagen hoe de heiland de hof Gethsemane binnenging, zijn ziel gebukt onder de verschrikking van een grote duisternis. Zij hoorden zijn bittere kreet: Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Matteüs 26, vers 39. Toen de tegenwoordigheid van de Vader werd teruggetrokken, zagen zij hoe vol leed hij was door een bitter verdriet dat de laatste worsteling met de dood overtrof. Bloedig zweet kwam uit zijn poriën en druppelde op de aarde. Tot driemaal toe werd het gebed om verlossing hem van de lippen geperst. De hemel kon het schouwspel niet langer verdragen en er werd een boodschapper gezonden om de Zoon van God te troosten. De hemel zag hoe het slachtoffer werd verraden en overgeleverd in de handen van de moordlustige benden en hoe hij, onder spot en geweld, van de ene rechtbank naar de andere werd gedreven. De hemelingen hoorden hoe zijn vervolgers hem hoonden om zijn nederige afkomst. Zij hoorden hoe een van zijn meest geliefde discipelen hem onder vloeken en bezweringen verloochende. Zij zagen het waanzinnige werk van Satan en zijn macht over de harten van de mensen. O, verschrikkelijk schouwspel! De heiland, die te middernacht in Gethsemane wordt gegrepen, heen en weer gedreven tussen paleis en gerechtsgebouw, tot tweemaal toe aangeklaagd voor de priesters, tweemaal voor Pilatus en eenmaal voor Herodes, bespot, gegezeld, veroordeeld en weggeleid om gekruisigd te worden, terwijl hij de zware last van het kruis draagt, te midden van de weeklagen van de dochters van Jeruzalem en de hoon van het gepeupel. De hemel zag met smart en verwondering hoe Christus aan het kruis hing, terwijl het bloed van zijn gewonde slaap vloeide en zweet vermengd met bloed op zijn voorhoofd stond. Van zijn handen en voeten viel het bloed, druppel voor druppel, op de rots waarin een gat voor de voet van het kruis was geboord. De wonden, die door de nagelen waren ontstaan, scheurden toen het gewicht van het lichaam aan zijn handen trok. Zijn moeizame ademhaling werd snel en diep, terwijl zijn ziel onder de last van de zonde van de wereld hijgde. De hele hemel was met verbazing vervuld toen, te midden van zijn verschrikkelijke lijden, Christus het gebed uitsprak: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Lucas 23, vers 34. Doch daar stonden mensen, gevormd naar het beeld Gods, die zich verenigden om het leven van zijn eerstgeboren zoon te verpletteren. Welk een aanblik was dit voor het hemels heelal! De overheden en machten der duisternis waren rondom het kruis verzameld en wierpen de verschrikkelijke schaduw van ongeloof in de harten van de mensen. Toen de Heere deze wezens schiep om voor zijn troon te staan, waren zij schitterend van heerlijkheid. Hun lieflijkheid en heiligheid waren in overeenstemming met hun verheven positie. Ze waren verrijkt met de wijsheid van God en omgord met de pracht van de hemel. Zij waren de dienaren van Jehovah. Maar wie zou in die gevallen engelen de serafijnen kunnen herkennen die eenmaal in de hemelse hoven dienst deden? Satanische machten werkten met kwade mensen samen om het volk te doen geloven dat Christus de grootste der zondaren was en hem het voorwerp van verachting te maken. Zij die Christus bespotten toen hij aan het kruis hing, waren bezield met de geest van de eerste grote opstandeling. Hij gaf hen die gemeene, walgelijke woorden in. Hij inspireerde hen tot bespottingen, maar met dit alles won hij niets. Indien er één zonde in Christus gevonden was, indien hij in één bijzonderheid aan Satan had toegegeven om aan de verschrikkelijke marteling te ontkomen, dan zou de vijand van God en mens hebben getriomfeerd. Christus boog zijn hoofd en stierf, maar hij hield vast aan zijn geloof en zijn onderworpenheid aan God. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen de hel en de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. Openbaring 12, vers 10. Satan zag dat zijn vermomming was weggerukt. Zijn werk werd opengelegd voor de niet gevallen engelen en voor het hemels heelal. Hij had zichzelf als een moordenaar geopenbaard. Door het bloed van de Zoon van God te vergieten, had hij zichzelf beroofd van de sympathie van de hemelse wezens. Van nu aan zou zijn werk beperkt zijn. Welke houding hij ook zou aannemen, hij zou niet langer de engelen kunnen opwachten wanneer ze uit de hemelse hoven kwamen en bij hen de broederen van Christus ervan beschuldigde te zijn bekleed in gewaden van duisternis en bedoezeld met zonde. De laatste schakel van sympathie tussen Satan en de hemelse wereld was verbroken. Toch werd Satan niet vernietigd. De engelen begrepen zelfs toen nog niet alles waar het in de grote strijd om ging. De beginselen die op het spel stonden, moesten nog meer worden geopenbaard. En ter wille van de mens moest het bestaan van Satan voortduren. Mens, zowel als engel, moest de tegenstelling zien tussen de vorst van het licht en de vorst van de duisternis. Hij moest kiezen wie hij wilde dienen. Bij het begin van de grote strijd had Satan verklaard dat aan de wet van God niet kon worden gehoorzaamd, dat rechtvaardigheid in strijd was met genade. Indien de wet zou zijn overtreden, het onmogelijk zou zijn dat de zondaar vergeving ontving. Iedere zonde moest bestraft worden, zo voerde Satan aan. En indien God de straf op de zonde zou kwijtschelden, zou er geen God van waarheid en rechtvaardigheid zijn. Wanneer mensen de wet van God overtraden en zijn wil trotseerden, jubelde Satan. Het was bewezen, zo verklaarde hij, dat de wet niet gehoorzaamd kon worden. De mens zou geen vergeving kunnen ontvangen. Omdat hij na zijn opstand uit de hemel werd verbannen, eiste Satan dat de mensdom voorgoed van de gunst van God zou worden uitgesloten. God kon niet rechtvaardig zijn, zo beweerde hij, en nochtans genade betonen aan de zondaar. Maar zelfs als zondaar nam de mens een andere plaats in dan Satan. Lucifer in de hemel had gezondigd in het licht van Gods heerlijkheid. Aan hem was als aan geen ander geschapen wezen een openbaring gegeven van Gods liefde. Hoewel hij het karakter van God begreep en zijn goedheid kende, verkoos Satan zijn eigen zelfzuchtige, onafhankelijke wil te redden. Maar de mens werd misleid. Zijn geest werd verduisterd door de redeneringen van Satan. De hoogte en de diepte van de liefde van God kende hij niet. Voor hem was er een hoop indien hij Gods liefde leerde kennen. Door zijn karakter te aanschouwen, zou hij opnieuw tot God kunnen worden getrokken. En door Jezus werd Gods genade aan de mensen geopenbaard. Maar genade doet de rechtvaardigheid niet teniet. De wet openbaart de eigenschappen van Gods karakter. En geen jota noch tittel daarvan kon worden veranderd om aan de mens in zijn gevallen toestand tegemoet te komen. God heeft niet zijn wet veranderd, maar hij heeft zichzelf in Christus geofferd voor de verlossing van de mens. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. 2 Korinthe 5 vers 19. De wet eist rechtvaardigheid, een rechtvaardig leven, een volmaakt karakter. En dit heeft de mens niet te bieden. Hij kan niet voldoen aan de eisen van Gods heilige wet. Maar Christus heeft, door als mens naar de aarde te komen, een heilig leven geleid en een volmaakt karakter ontwikkeld. Deze biedt hij als een vrije gave aan alle die ze willen aannemen. Zijn leven staat in de plaats van het leven van de mensen. Op deze wijze hebben zij, door de genade van God, vergeving van bedreven zonden. Meer dan dit, Christus bekleedt de mens met de eigenschappen van God. Hij bouwt het menselijke karakter op met de gelijkenis van het goddelijke karakter, een uitnemend bouwwerk van geestelijke kracht en schoonheid. Op deze wijze wordt de gerechtigheid van de wet vervuld in de mens die in Christus gelooft. God kan rechtvaardig zijn, ook als hij hem rechtvaardigt die uit het geloof in Jezus is. Romeinen 3 vers 26. Gods liefde is niet minder tot uitdrukking gebracht door zijn rechtvaardigheid dan door zijn genade. Rechtvaardigheid is de grondslag van zijn troon en de vrucht van zijn liefde. Het was Satans bedoeling geweest om genade te scheiden van waarheid en rechtvaardigheid. Hij zocht te bewijzen dat rechtvaardigheid van Gods wet een vijand van de vrede is. Maar Christus toont aan dat deze dingen in Gods plan onverbrekelijk zijn verbonden. De ene kan niet bestaan zonder de ander. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar, rechtvaardigheid en vrede kussen elkaar. Psalm 85 vers 11. Door zijn leven en zijn dood heeft Christus bewezen dat Gods rechtvaardigheid niet zijn genade teniet deed, maar dat de zonde kon worden vergeven en dat de wet rechtvaardig is en volmaakt kan worden gehoorzaamd. Satans beschuldigingen werden weerlegd. God had de mens een onmiskenbaar bewijs van zijn liefde gegeven. Nu zou er een andere misleiding naar voren worden gebracht. Satan verklaarde dat genade rechtvaardigheid teniet deed. Dat de dood van Christus de wet van de Vader ophief. Indien het mogelijk was geweest dat de wet zou worden veranderd of opgeheven, dan had Christus niet hoeven te sterven. Maar afschaffing van de wet zou eeuwigdurende overtreding en het plaatsen van de wereld onder Satans macht betekenen. Juist omdat de wet onveranderlijk was, juist doordat de mens alleen kon worden behouden door gehoorzaamheid aan de eisen van de wet, werd Jezus aan het kruis verhoogd. Niettemin stelde Satan het voor alsof juist het middel waardoor Christus de wet bevestigde deze teniet deed. Hier zal het laatste conflict in de grote strijd tussen Christus en Satan op neerkomen. Dat de wet die door Gods eigen stem werd gesproken gebreken heeft en dat een deel daarvan is terzijde gesteld, dat is de bewering die Satan nu naar voren brengt. Het is het laatste grote bedrog dat hij in de wereld zal brengen. Hij hoeft niet de hele wet aan te vallen. Indien hij de mensen ertoe kan brengen één gebod te veronachtzamen, is zijn doel bereikt. Immers, wie de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Jacobus 2, vers 10. Door erin toe te stemmen één gebod te verbreken, worden de mensen in de macht van Satan gebracht. Door de wet van mensen te stellen in plaats van de wet van God, zal Satan trachten de macht over de wereld te krijgen. Dit werk is voorzegd in de profetie. Van de grote afvallige macht die de vertegenwoordiger is van Satan wordt verklaard. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogsten en de heiligen der Allerhoogsten ten gronde richten. En hij zal erop uit zijn tijden en wetten veranderen en zij zullen in zijn macht gegeven worden. Daniël 7 vers 25. De mensen zullen beslist hun wetten instellen om de wetten van God tegen te werken. Ze zullen trachten het geweten van anderen te dwingen. En in hun ijver om deze wetten op te leggen, zullen zij hun medemensen onderdrukken. De strijd tegen de wet van God die in de hemel was begonnen, zal voortgaan tot het einde des tijds. Ieder mens zal op de proef gesteld worden. Gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid is de vraag waarover door de gehele wereld moet worden beslist. Alle zullen geroepen worden om te kiezen tussen de wet van God en de wetten van de mensen. Hier zal de scheidslijn getrokken worden. Er zullen slechts twee klassen zijn. Ieder karakter zal volledig ontwikkeld zijn en alle zullen tonen of zij de zijde van trouw of die van opstandigheid hebben gekozen. Dan zal het einde komen. God zal zijn wet en blaam zuiveren en zijn volk verlossen. Satan en allen die zich bij hem in zijn opstand hebben aangesloten, zullen worden afgesneden. Zonde en zondaren zullen omkomen met wortel en tak. Maleachi 4 vers 1. Satan de wortel en zijn volgelingen de takken. Het woord zal worden vervuld aan de vorst der boosheid, opdat gij in uw hart uzelf gelijkgesteld hebt met een God. Ik deed u weg, gij beschuttende Gerub van tussen de vlammende stenen. Een verschrikking zijt gij geworden, verdwenen zijt gij voor altijd. Ezechiël 28 vers 6 tot en met 19. Verder, nog van een wijle en de goddeloze is er niet meer. Als gij let op zijn plaats, dan is hij er niet meer. Psalm 37 vers 10. Zij zullen worden als hadden zij nooit bestaan. Obadja 16. Dit is geen daad van willekeurige macht van Gods zijde. Zij die zijn genade verwerpen, oogsten wat zij hebben gezaaid. God is de fontein des levens. En wanneer iemand verkiest de zonde te dienen, scheidt hij zich af van God en snijdt zich zodoende af van het leven. Hij is vervreemd van het leven Gods. Efeze 4 vers 18. Christus zegt, alle die mij haten hebben de dood lief. Spreuk 8 vers 36. God geeft hun een tijd lang het leven, zodat zij hun karakter kunnen ontwikkelen en hun beginselen openbaren. Wanneer dit volbracht is, ontvangen zij de gevolgen van hun eigen keuzen. Door een leven van opstandigheid plaatsen Satan en al diegenen die zich met hem verbinden zichzelf zo in disharmonie met God, dat alleen reeds zijn tegenwoordigheid voor hen een verterend vuur is. De heerlijkheid van hem die liefde is, zal hen vernietigen. Aan het begin van de grote strijd begrepen de engelen dit niet. Indien Satan en zijn leger toen waren overgelaten om de volledige resultaten van hun zonde te oogsten, dan zouden zij vernietigd zijn. Maar het zou niet duidelijk geweest zijn voor de hemelse wezens dat dit het onvermijdelijke gevolg van de zonde was. In hun hart zou twijfel aan Gods goedheid zijn achtergebleven als een verderfelijk zaad dat zijn dodelijke vruchten van zonde en leed zou hebben voortgebracht. Dit zal echter niet het geval zijn wanneer de grote strijd zal zijn beëindigd. Dan, wanneer het verlossingsplan is voltooid, is het karakter van God aan alle geschapen wezens geopenbaard. Zij hebben gezien dat de voorschriften van zijn wet volmaakt en onveranderlijk zijn. Dan heeft de zonde haar karakter geopenbaard en Satan zijn aard. Dan zal de verdelging van de zonde Gods liefde van alle blaam zuiveren en zijn eer bevestigen voor het heelal van schepselen die zich verheugen om zijn wil te doen en in wiens hart zijn wet staat geschreven. Daarom konden de engelen zich terecht verheugen toen zij het kruis van de heiland aanschouwden. Want hoewel zij toen niet alles begrepen, wisten zij dat de uitdelging van de zonden en van Satan voor altijd was verzekerd, dat de verlossing van de mens veilig was gesteld en dat het heelal voor eeuwig was beveiligd. Christus zelf begreep volkomen de gevolgen van het offer dat op Golgotha werd gebracht. Hij zag uit naar al die dingen toen hij uitriep: "Het is volbracht." Johannes 19, vers 30.